próxima. He's Willem Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama, huh?
Het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.
Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service.
Bijna een supercar opvouwen en rijden met V8'jes zonder turbo. Dit is de Uitlaat met Roy Kleiwicht en Marco Gorter. Dag en welkom bij de Uitlaat, de podcast van Autoweek, waarin we je meenemen achter de schermen van de automotorwereld en ons werk. Vanaf het begin, als je vaste luisteraar bent, vergeet je vooral niet te abonneren via je favoriete podcast-app, want dan weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en nog veel meer. Marco, welkom weer. Jij was zoals in de vorige podcast aangekondigd naar Spanje en ontdekte daar dat te hete bandjes ook niet leuk zijn.
Nee, vooral niet als ze onder een McLaren met 680 pk liggen en je 2 uurtjes geslapen hebt omdat het echt bloedheet was in het hotel. Het was een beetje warm, zeg maar, in Spanje. Ze hadden een hittegolf. In Pascari was het 40 graden Celsius in de buitenlucht. Dus het asfalt was, 60, denk ik. Dus je staat al de hele dag in een soort oven. En dan vervolgens mag je gaan rijden. En Engelse merken, daar hebben we wel eens vaker over gehad, hebben de typische eigenschap dat in plaats van dat er een auto voor je rijdt die je dan volgt, zetten ze gewoon een instructeur naast je in de auto.
Ja. En dat was dapper, ja.
Ja, want je stapt dus bij iemand in die je in principe niet kent. Behalve dat je weet dat hij autojournalist is. Maar ja, dat is niet per se een brevet van vermogen of zo.
Nee.
Het was meteen vanaf moment 1 duidelijk, het gaat niet heel langzaam. Want je bent ingesnoerd met een helm en met een handsysteem en met een 5-puntsgordel. Dus het was ook niet van, we gaan even een paar rondjes gezellig toertochtje op Ascari.
Nee.
Het ging hard. En dit zijn ook allemaal gasten uit het McLaren Instructors Program. Dus die zijn er echt om eigenaren van McLaren te leren hoe hard je nou precies met zo'n ding kan.
Ja.
En het ging echt.
Het grappige is niet te onderbreken. Die jongens die daar dan voor werken, die zijn van freelance en die werken ook voor Ferrari en ook voor Porsche. Weet
klopt.
Je wel.
En ze racen gewoon, vaak zelf ook.
Exact.
En deze gozer had ook tamelijk ruime ervaring. En het was ook. Elk rondje ging het ESP. Ze hebben variable drift control nu. Dus 15 standen waarin je zeg maar van, ik assisteer je meteen als ik denk dat het misgaat, tot als de deksel op je kist wordt geslagen, dan ga ik een keer denken aan ingrijpen.
Ja.
Dus elk rondje, zei hij, zet ik het ietsje liberaler als ik denk dat je eraan toe bent en als jij er niet tegen bezwaar tegen maakt. En dat ging 4 rondjes, ging dat ongeveer goed. Pirelli had een nieuwe P0 Corsa meegenomen, dus een semi-slickband met een sensor in het rubber in plaats van op de velgrond. Dus je krijgt sneller en meer data over de druk en ook de temperatuur van de band.
Mm-hmm.
En zo wist ik dat na 4 rondjes waren alle 4 de banden overhit, want de cijfertjes waren rood.
Ja.
Sowieso is 109 graden voor rubber, dat is best wel warm, zeg maar. En ik voelde het ook in de besturing, dat als je instuurt, dat je eerst de band zeg maar een beetje als een kauwgom voelt vervormen.
Ja, ja.
En dat daarna de auto begon te sturen. Maar de remmen, aandrijflijn, alles deed het briljant. Kan niet anders zeggen. En de instructeur zei, het kan nog wel even. Ik laat je nog wat later remmen, nog wat harder insturen. En je hebt echt een paar hele snelle rechte knikken achterop het circuit. En dat ging goed. ESP stond in standje, ik grijp eens in als je denkt dat je doodgaat. En in de allerlaatste bocht, zeg maar start-finish, dat is een rechter knik met 160 km per uur. En toen zeiden de achterbanden, klaar. En ineens was de ideale lijn in de zijruit. In plaats van in de voorruit. Ja. En het ESP doet dan ook helemaal niks. Want de band moet wel
een
beetje
grip
hebben.
Moet je wel een soort
van
grip hebben, ja.
Dus het was ouderwets werken, hydraulische besturing. Dus ook niet hyperdirect of zo. Dus het was echt vaardigheid en geluk. En ik zal geen uitspraken doen over de verhouding van die twee. Maar ik kreeg hem net aan recht genoeg om de chicane af te snijden en niet dood te gaan. Dus ik kreeg een compliment van de instructeur. Nice job not getting us killed there. Dus dan weet je een beetje zeg maar hoe het
als een Engelsman dat zegt. Ik heb het een vergelijkbaar gezien op heel andere snelheid gehad. Hoor. Maar in zo'n Bowler Defender. Mm. Een keer over zo'n onverhard parcours mochten denderen. Ook super vet, ook door de waterkel en zo. Maar dan ben je dus ook, zoveel grip heb je niet. Dus je zit continu in een staat van overstuur. En op een gegeven moment heel veel overstuur. En ik zag ook 5 andere sporen richting de bomen gaan, zeg maar. En bij mijn derde of vierde counterslip had ik hem. Natuurlijk lekker korte wielbasis. En die vent die zei zo Engels van, so you're not gonna kill us after all today, are you? maar wel met een vorm van enthousiasme. er is een heel beroemd filmpje alweer van 15 jaar oud of zo. Die hebben wij ook wel samen gekeken. Dan zie je ook zo'n instructeur op een vliegveld of zo. Iemand wat basistrainingen. Oké, we're now breaking for the corner. Break, 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 break. En die auto gaat gewoon rechtdoor. Die mist net 2 ambulances die daar staan. En die man die adviseur zegt, I'm breaking, you're not breaking. Nou, dan rollen ze echt 500 meter in het gras en rollen ze tot stilstand. En zegt die man, oh, I got my foot on the clutch. Dus dan zat hij op de koppelingspedaal te duwen in plaats van de rem. En dat instructeur dan heel gordig zegt, wel, dat was less than ideal situation. Terwijl je voor nog echt, break! En dan denk je niet, motherfucker, weet je al. Maar ja, die Engels zo onderkoeld.
Ik vind het echt, maar dat heb ik ook... We mochten twee sessies doen, zowaar. De tweede werd op aanraden van Pirelli toch met een iets bedaagder tempo gereden. Want de banden konden het gewoon... Nou ja, kijk, ik bedoel 40 graden. Ascari was net opnieuw geasfalteerd. Dus en er ligt nu asfalt met gewoon meer grip.
Oh ja.
Het is nog niet helemaal ingerubberd, maar het asfalt, de samenstelling ervan is gewoon grippier. Mm. 40 graden buitentemperatuur, die auto wordt gigantisch. Kijk, als de banden al 109 graden zijn, laat staan die keramische remschijven, die zijn ik denk 1000.
Ja.
Nou ja, het motorblok stond zeg maar ook wel bovenin de range van wat hij hoort te kunnen.
Ja, zo net achter de turbo's, de auto had ook een soort van heet, zeg maar.
Het is echt, maar de airco krijgt dan ook nog amper de cabinekoel, weet je wel, in dat soort omstandigheden. Ja. En dat is gewoon, nou, de meeste mensen zouden in die omstandigheden denk ik ook geen track day ermee gaan doen. En het is ook niet de auto zelf die stopte met werken, want de remmen, gewoon echt briljant pedaalgevoel nog steeds.
Mm-hmm.
Ook geen remmen op de elektromotor, want de Artura is natuurlijk een plug-in hybride. Dus als je op het rempedaal trapt, dan is het gewoon meteen de schijfremmen. Niet een overgang van de
elektromotor naar... De P1, de P1 heeft ook. Het zit in de aandrijflijn dus.
Ja.
Heel goed, heel goed.
En hydraulische stuurbekrachtiging nog steeds. Ik denk dat ze daarmee echt nu wel de allerlaatste zijn die dat nog hebben.
Ja, zeker. Misschien nog verdwaalde Lotus of dat soort kleine merkjes. Maar precies, niet de high-end...
Niet in een supercar in ieder geval. Dus het was echt het was een briljante ervaring. Ook dat... Tweede sessie ging wat bedeester, vooral, met name eerder remmen. Mm-hmm. Want dat is natuurlijk vooral waar die hitte vandaan komt.
Ja.
Als je continu op het allerlaatste moment remt, dan worden die remschijven zo gigantisch heet, koelen ze ook niet meer af.
Ja.
En dat kookt gewoon die hele band van binnenuit op. Maar het is wel, het was een hele belevenis. Ik heb ook tegen allebei de instructeurs gezegd, ik vind het zo dapper. Je dendert daar met, 160 die pitstraat uit. En dan zeg jij rem en dan moet je maar hopen dat iemand niet in paniek raakt.
Nee,
of
dat
zo.
Vind ik ook, heb ik ook een keer over gehad. En toen zei zo'n vent, dat was rond de tijd van de 675 LT 720, dat een keer zo'n kerel sprak. Overigens in een Maserati hier toen in Engeland. En die zei ook, je kan vaak nog een beetje soort van, maar past nu die de nieuwe hypercar generatie, dus had hij over de LaFerrari en de P1 ook. Hij zegt, nou gaat het zo snel zo hard dat het wat lastiger wordt om in te grijpen. Toen denk ik, bij 500 pk, je hebt nog steeds geen eigen rempedaal, weet je wel.
Nee, maar en dat is een beetje het punt inderdaad. En die tweede instructeur was ook iets... die had een paar bijna doodervaringen al gehad die dag. Dus die was echt wat, doe het wat kalmer aan. En die was ook wat meer geneigd om te zeggen, ik neem het stuur over als ik denk dat het niet goed gaat.
Dan grijpt hij gewoon opzij.
Grijpt hij gewoon opzij. En zeker in het eerste rondje, hij zegt, ik weet niet of jij weet wat je aan het doen bent.
Nee, terecht.
Maar dat maakt het zo extra wonderlijk dat de eerste sessie van de dag, dat zo'n gozer daar gewoon, hij heeft niet eens naar mijn stuurwiel gekeken.
Ja.
Gewoon niet. Gewoon
maar dat zijn van die achter de schermen dingen, maar dat is dan via of bij een buitenlandse launch of zo. Dat voor mij bij de McLaren Senna is het voor mij wel ook wel redelijk misgegaan. Er is eentje toen recht doorgeknopt op start-finish, geloof ik.
Het zou me niet verbazen.
En het is ook niet voor niets dat bij Porsche, bij Mercedes, bij BMW, en hebben we het over, niet over de S-klasse, maar natuurlijk de C63 AMG of de AMG GTR of zo, zeg maar. Het is allemaal, je zit in je eentje in de auto en je rijdt achter iemand aan.
Ja.
En dat is ook niet voor niets, denk ik dan.
Nou ja, het lijkt mij de enige verstandige manier om het te doen, buiten dat, nu heb je nog een vorm van controle.
Ja.
In de zin dat je kan de automaat in en duwen. Je kan het stuur grijpen.
Ja.
En als iemand alleen in de auto zit, dan heb je natuurlijk nul.
Nee, oké, maar dan is alleen maar blik, zullen we zeggen. Wel duur blik, maar ja.
Maar je kunt iemand wel, zeg maar, er zijn punten waarop je een grindbak raakt en er zijn punten waarop je meteen een muur raakt.
Ja.
En je kunt iemand wel uit de muur sturen bijvoorbeeld. En ik denk dat een dode journalist niet per se goede reclame is voor je merk.
Oh, dat vind ik wel, een aardig punt. Oké, maar het is nog wel, ik denk wel even goed dat zo'n instructeur wel een redelijk hoge premie heeft voor zijn levensverzekering.
Denk ik ook wel. Ik zou niet graag met die gasten willen ruilen.
Oh nee, absoluut. Nee, nooit van mijn leven. Nee, ik wil ik echt niet. Maar ik zou ook nooit coureur willen worden. Ik bedoel, daar ben ik ook te risicoavers voor. Omdat ik altijd, het verschil vind ik, wat wij doen, af de leukste circuit rijden, dan heb je plenty altijd je eigen tempo. Maar belangrijker, je bent niet afhankelijk van anderen. Want
dat is waar.
Als je, een voorbeeld bij spreken. Oké, uitnodiging voor de MX5 Cup. Voor mij net voor corona volgens mij nog. Dus dan heb ik het over 2019. Om op Spa mee te rijden. Dan heb ik een keer MX5 Cup gereden. Toen nog met de NXA heet die dan. Als ik,
dat was de allereerste. Dat was niet klapkoplampen.
Ja, voor mij met die generatie auto's deden ze dat toen nog. Nou, mijn bucketlist gedaan. Ik heb gereden op Zandvoort. Ik heb toen podium gepakt, derde plek. Ik bedoel, het veld was met rond 10 deelnemers.
Mensen,
maar toch, voor de eerste race, ik was blij. Ik bedoel, ik weet niet. Je hebt zelf het rijk achteraan. Ik word er twee rondes ingehaald.
Ja, nee, tuurlijk.
Als je dan derde wordt, met twee ronde tijd. Maar goed, Zandvoort ken ik redelijk. En Spa is nog even wel een ander soort circuit. En toen dacht ik, die behoefte heb ik. Ik wil graag een keer Spa rijden nog. Maar ik hoef dat niet doen in een race waar we, de bocht na Eau Rouge Radio. Ik weet niet hoe die bocht aan het eind heet. Voordat je bij La Source bent, zeg maar. Nee, voordat je bij... van de hele lange rechtstuk.
Ja.
En dan haaks rechts. Ik weet niet hoe die bocht heet.
Ja, volgens mij is dat...
La Source in het begin. Dat is natuurlijk bij de pitboxen die krappe herken.
Ja, goed.
Maakt niet uit. En dan heb ik helemaal geen zin om iemand te gaan lopen uitremmen. Nu, weet je wel, ik ben ook ouder en ook een gezin. En dus heb ik voorbij laten gaan. En prompt toen mij in de Formule 3 werd bij het Gevisser, werd toen op een hoop gereden door iemand. En in de MX5 Cup was ook iemand van, je spint. Je staat dwars op de baan. Dat is niet zo erg. Maar als dan iemand anders dan voor je zijkant klapt, wat gebeurde? En dacht ik, nou ja, daarom wil ik dat dus niet doen. En ik gun het iedereen. Ik snap plezier. Maar ik heb geen zin om dat soort risico's te lopen.
Nee, dus, ja. Er zit absoluut een risico aan hard rijden met auto's.
Ja.
Maar dat is, en dat maakt denk ik het voorbeeld waarmee we begonnen ook duidelijk. Kijk, als de banden op een gegeven moment niet meer gaan, ja, dan kun je nog zulke goede remmen en nog zo'n goede ophanging hebben. Je kan nog zo'n fantastische coureur zijn.
Ja.
Nou wil ik niet zeggen dat ik een fantastische coureur ben.
Maar je kan wel redelijk auto rijden. Weet je wel,
dus als het niet gaat, dan gaat het niet. Nee. En hetzelfde met ESP. Prachtig systeem. En zeker die systemen op Ferraris en McLaren's en Porsches, dat is echt, het kan je zo mooi helpen zonder dat het gelijk alle plezier eruit smoort. Ja. Maar als jij probeert met 200 een herpin in te sturen, ja, er is geen ESP-systeem.
Nee, je gaat redden. Houd het op.
Er zit altijd een gevaar aan rijden met auto's met veel vermogen. En zeker hard rijden met auto's met veel vermogen. En dan moet ik wel zeggen dat zo'n Artura, 680 pk, het is briljant dat je echt meteen op Ascari, wat ook best wel een technische baan is, waar de muur op bepaalde plekken ook echt heel dicht langs de baan staat en waar je er echt lelijk af kan gaan, dat zo'n auto ook meteen het vertrouwen geeft dat je denkt, nee hoor, het kan wel gewoon echt volle pollen.
Maar dat is ook jouw ervaring. Weet je, ik kan je zeggen, je bent geen coureur, het geldt voor mij ook, maar wij kunnen best wel met een autootje aardig op een circuit in de weer, zeg maar.
Jawel, je hebt wel een beeld van ongeveer waar je zou moeten remmen.
Ja, en kijk, je hebt nog maar een jaar later begonnen dan ik, dus we zitten hier al, ik dan, 14,5, dus jij ruwig 13,5 jaar of zo. Ja, en nu doe je dat, maar had jij pak meet 7-8 jaar geleden het ook zo? Weet je, toen was je nog net even op het andere niveau met auto's.
Nee, tuurlijk, maar het begint, en daar hebben we het ook wel eens vaker over gehad. Je moet eigenlijk beginnen met een GTI'tje. Dan ga je naar een MX-5 om de balans van de achterwielaandrijver te voelen.
Ja.
En dan ga je een keertje naar, weet ik veel, een Cayman of een Alpine, A110, weet je. En zo bouw je het op.
Ja.
En dat is denk ik de ideale manier om het te doen. Vinden ze bij McLaren overigens ook. Ik heb McLaren technici wel eens horen zeggen, als er zo'n een jong gastje in de showroom in komt en die is net 18 geworden en die krijgt van papa McLaren, het liefst zouden we hem eruit trappen en zeggen, hier heb je een Golf GTI, ga daar eerst maar eens 2 jaar in rijden en praten we daarna verder.
Nee, ja, terecht.
Money doesn't buy your talent.
Volgens mij voor introducties McLaren en dat ding is ook minimum leeftijd 30 jaar vaak en zo. En,
minimum leeftijd weet ik niet, maar ze willen wel heel graag, in ieder geval bij deze Artura wilden ze wel graag aantoonbare ervaring op circuit.
Ja.
En het liefst een race licentie. Dus.
Nou ja, zijn we allebei voorzien met een vinkje gelukkig. Maar ja, dat snap ik. Ja, punt 1 voor het gevaar. Punt 2, wat ga je er anders over vertellen dan? Als je
ook dat. Ja, en dat is gaat lekker moeilijk genoeg. Ja. Want je bent al 2 ronden ben je kwijt met überhaupt leren kennen. Waar liggen de rem- en instuurpunten? Welke bocht ligt ongeveer waar? Ik was een paar keer eerder op Ascari geweest, maar er was gewoon een heel deel achter op de baan waar ik nooit had gereden. Kennelijk had ik alleen ooit maar het korte parcours gereden.
Serieus?
Ja.
Oh, bizar. Dus,
dus met de Audi R8 V10 was ik daar voor het laatst. En dat is toch ook best wel een snelle auto.
Dus met die korte kombocht erin, dat je ook zo instuurde je linker. Ja. Dat had je nog nooit?
Nee, nog
wat
nooit.
Wat raar is, ik heb dat stuk juist het meest gereden, want dat zet ze nog wel eens af dat je daar dan kan filmen in je eentje.
Ik was er dus nog nooit geweest en daar zit inderdaad zo'n bocht dat je denkt van oké, ik stuur hier in.
Ja.
En voor je gevoel zit je dan een jaartje te wachten en dan ben ik een keertje de bocht uit en dan kun je gas gaan geven.
Ja.
Dus het was wel, het was meerdere redenen.
Ik vind het ook een geweldige baan. Ik vind het zo'n prachtige plek.
Ja,
ook geen tribunes. Zo
klopt. Maar voor een McLaren met 680 pk is hij erg technisch.
Ja, klopt.
Dan heb je liever zoiets sporty mouw waarvan je denkt van, nou, fuck it, ik stuur in, ik zie
het
wel.
Maar het is ook wel heel veel meer dan de V in dat 680. Want ik heb daar dus de 650S gedaan, die een segment hoger zit, maar dus alweer 30 pk minder heeft.
Ja, ja.
Ja.
En wat lichter is.
Dat zal wel, dat weet ik niet.
Nou moet ik zeggen dat het nog wel meevalt, want rijklaar is je 1500 kilo. Dus nou, neem mij een instructeur erbij en je zit op 16 en een beetje. Ja. Dat valt natuurlijk voor supercar begrippen valt dat heel erg mee. Maar ja, een plug-in hybride aandrijflijn zit een 7,4 kilowattuur accupakket in. Dus het is wel, wat meer massa dan je
van ik zoek meteen op wat die, dat scheelt net. Drooggewicht van de 650S,
ja.
1340.
Dat valt eigenlijk nog wel mee, want de Artura is 1395, droog.
Ja, en de curb weight is 1468.
Ja, nou, dat scheelt. De curb weight van de Artura is 1495, net onder de
anderhalf. Dat scheelt niet zo heel veel dan.
Dus dat scheelt inderdaad niet eens
zo. Je goed eten en dan... Even goed, maar toch leuk. En los van het spannende avontuur, auto zelf in dat segment. Ik bedoel, Ferrari 296, we zeggen maar geen concurrent, maar eigenlijk toch wel.
Ja, en nou ja, het is een concurrent in die zin. Het zijn de enige twee plug-in hybride supercars met een 120 graden blokhoek V6 met 2 turbo's en een elektromotor. En achterop zaten maar met dubbele koppeling en alleen achterwielaandrijving.
Dat is een hoop gelijke dingen.
Dat is een hoop gelijke dingen, maar hij is wel een half ton duurder, de Ferrari. Hij heeft 150 pk meer. En hij is ook best wel een stukje zwaarder.
Vaak bij Ferrari's, hè? Minder carbon natuurlijk.
Minder carbon,
ja.
Maar bij Ferrari rekenen ze ook met het laagste gewicht als je alle lichtgewicht opties aanvinkt.
Ja.
Zeg maar. En in de praktijk doet bijna niemand dat. Dus in de praktijk zijn ze eigenlijk 50 kilo zwaarder, vaak.
Nee. Okay.
En bij McLaren geven ze een lightest weight op, Maar dat is met alle lichtgewicht opties. Maar de lichtgewicht opties zijn dan meestal wel standaard.
Ja, ja, precies.
Dus in de praktijk zit daar toch wel een kilootje van 100 zit daartussen. Nou, dus 1500 kilo is dat toch wel een ding. Dus, en het is, ze zijn fundamenteel ook anders ingestoken. Die McLaren, ondanks alles wat erop zit, is nog steeds heel erg een McLaren. Dus je bent heel erg aan het werk. Je hebt heel veel gevoel in de besturing. Je moet heel hard
high-tech gewoon alles. Ja.
Nou, nee, grappig genoeg is het, ja, hij is high-tech, maar zo voelt hij niet. Je bent echt ouderwets ben je aan het werken.
Ja, ja.
Je moet ook echt, als je een bocht, zeker een krappe bocht, goed wil nemen, dan moet je hem echt een beetje erin remmen. Je moet echt die massa van de achterkant afhalen en op de neus leggen. Terwijl die Ferrari, die assisteert je aan alle kanten. En dat ding is briljant, hoor. Ik zou ook niet willen zeggen van de een is beter dan de ander. Maar als je in het, en zo heb ik het ook in de video gezegd, als je in het Ferrari-kamp zit, dan zeg je die McLaren is eigenlijk hopeloos ouderwets.
Ja, ja.
Terwijl als je in McLaren-kamp zit, hij is lekker analoog. Zeg je, hij is lekker analoog en oldschool.
Ja, ja, ja.
En allebei heb je dan gelijk, maar het geeft gewoon aan dat ze op een fundamenteel ander niveau zijn, of een fundamenteel andere insteek hebben bij het ontwikkelen. Zonder dat de een per se beter is dan de ander. Het enige is, die Ferrari heeft gewoon een digitaal instrumentarium cockpit die gewoon qua bediening een ramp is. En die McLaren is dan lekker simpel. En dat is het enige waarvan ik dan zou denken van, nou, dat zou voor mij de McLaren tot de te verkiezen auto maken.
Ja, en hoe denk je, want het is een beetje ingewikkeld dat hij erboven zit, want zet je dan die McLaren wel tegen een F8? Of vind je dat dan ook, want F8 is...
Eigenlijk zou je een McLaren gevoelsmatig meer tegen een F8 zetten.
Ja, qua vermogen klopt dat ook.
Ja, ja. Dat zou de concurrent zijn wat mij betreft.
Maar ik denk dat de verschillen gewoon zijn zoals ze al waren, als ik dit hoorde. Is het ook precies hoe een de 720 eigenlijk was dan tegen een F8. Weet je wel? Dat McLaren gevoel is gewoon gebleven. Ja. Steen goede automaat waarschijnlijk.
Echt super. Dat is een van de weinige dingen waar die echt beter.
Het lijkt
hem meer
Porsche op Ferrari. Want Ferrari is ook snel, maar er zit dat meer agressie in of zo.
Ja, McLaren is gewoon echt, als de flipper van aan het stuur de hele slag heeft afgemaakt, dan staat die bakkel twee versnellingen lager, weet je wel. Dat is echt, het gaat zo direct en hypersnel. Maar wat Ferrari dan weer beter doet, die gebruikt heel slim zijn elektromotor, eigenlijk als tractiecontrole, zodat de turbo's van de V6 kunnen blijven draaien als je net iets te ver gaat. Dus weet je, wat ik al zei, het is fundamenteel zijn het gewoon anders ingestoken auto's. En ik neig wat meer naar de McLaren, maar als ik het zou moeten scoren op een scorekaart, zou ik me niet verbazen als ze gelijk uitkomen.
Nee, en dit is een beetje flauw, maar zijn er vaak geen winnaars. Het is mag voor het geld, het is allebei zo'n steengoed en het is allebei anders. En ook heb je persoonlijke voorkeur. Ik denk, als ik jou zo hoor, dat ik wellicht dan ook in dit geval voor de McLaren zou gaan. Terwijl met die analoge Ferrari's weer eerder voor een F8, denk ik. Omdat dat doet mij dan gewoon wat meer.
Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen.
Omdat ook die hyperdirecte besturing van Ferrari's doet het dan ook. En die achterkant is wat wilder. Want enerzijds word je geholpen, maar Ferrari laat wel die achterkant heel erg leven. Bij McLaren is dat minder, want die gaan weer voor de grip.
Ja, alleen deze McLaren heeft eindelijk voor het eerst echt een sperdifferentieel tussen de achterkant.
Oh ja.
Dus als je nu bocht uit hem volle pollen geeft met het ESP in sportstand, dan komt die ook echt heel mooi draaiend om je heen.
Ja.
En omdat die besturing iets minder direct is, zit je wel wat harder te werken. Maar je hebt wel net even die fractie meer precisie dat je denkt, als je gaat, vang ik hem ook op zonder dat ik meteen twee steken.
Ja, wat je een Ferrari's ook hebt, ook al is het een beetje wat je geholpen wordt. Maar ja.
Exact dat. Dus ja, wat ik zeg, fundamenteel andere auto's. Ja. Maar het was een it was a ride.
Nou, leuk hoor. Leuk dat het allemaal nog bestaat, man. Ik ben benieuwd. Wellicht in Nederlands komt die keer langs en dan kan ik er wat aan proeven. Dan kregen we een bijzonder lange mail van een tevreden luisteraar, mag ik wel zeggen. Arie Klut, of Klut, hoe je het uit mag spreken, die al zijn persoonlijke autobeslommeringen met ons deelt in echte twee A4'tjes. Dat doet hij omdat hij het idee heeft dat hij met ons aan tafel over auto's zit te lullen als hij de podcast luistert. En nu praat hij dus een keer terug. En ondanks het feit dat hij zelf Tesla Model S heeft, schrijft hij, droomt hij van de 911 GT3. En vindt dus ook dat we het veel over Porsche hebben, dat vindt hij alleen maar fijn. en heeft het idee, daar zijn we dus, dat een auto als de McLaren Artura, om maar eentje te noemen, te synthetisch is, want een hybride. Maar als ik jou eens hoor, valt dat dus wel mee.
Nee, er zijn een hele hoop woorden die ik zou gebruiken voor de Artura, maar synthetisch is er niet per se één van. Ik snap het idee wel hoor, alleen plug-in hybrides en plug-in hybrides, daar zit wel een verschil tussen. En dit is eigenlijk zo uitgelegd dat, en dat zeggen ze ook eerlijk bij McLaren, die elektromotor, die zit er, zodat we kunnen zeggen, hij kan 30 kilometer elektrisch rijden. Dat levert een WLTP CO2-uitstoot van 104 gram, zeg ik even uit mijn hoofd op.
Minder dan Prius 2.
Exact. Ja. En daar is hij voor. Maar de meeste mensen gaan natuurlijk niet dat ding permanent alleen maar elektrisch rijden.
Nee.
Het heeft overigens wel iets hoor, om gewoon helemaal stil met een supercar door een dorpje te rijden. Dat is toch een beetje een soort pervers genoegen.
Eigenlijk wat, ik bedoel, het is niet echt een supercar, dat wel, maar het heeft een Taycan, vind ik ook al een beetje. Want je weet wat erin zit en dan...
Ja, maar met dat verschil dat als deze eenmaal in standje sport gaat en die elektromotor die gaat echt als een vermogenssteun dienen, dan is het eigenlijk een soort van boostknopje waarmee je de turbovertraging een beetje omzeilt.
Ja.
Zo moet je het eigenlijk meer zien. Terwijl je wel de CO2-cijfers hebt om je autobedrijf voor te kunnen zetten. Maar het is, nou, zeker in sport en track, heb je gewoon niet met het idee dat je met twee aandrijflijnen van doen hebt. Dat wordt gewoon overigens, dat vind wordt één geheel.
Oké, dan kan je zeggen, het is een flauw trucje om dan de regels te omzeilen en zo. Maar dat denk ik toch helemaal niet. Want de meerderheid van de kilometers in zo'n ding, als mensen ook gewoon in de spits staan met hun Artura of de Londen rijden, zal dus ook elektrisch zijn. Dus het dient ook daadwerkelijk nut, denk ik.
Nee, maar en dat heeft het ook. En in de stad, het is ook, ik moet zeggen dat het is best fijn dat als je een keertje na een avondje sturen laat thuis komt, dat je dat ding gewoon met de knops echt stil kan maken. Zodat niet de hele buurt gelijk wakker is als jij thuis komt.
Ja, en op lange afstand is ze. Dat
zit toch in het heel toergebied. En hij zal, als je normaal rijdt, aanzienlijk zuiniger zijn. Kijk, ga je vol trappen?
Nee, maar ander verhaal. Maar dat geldt voor meer hybrides, zullen we maar
zeker,
zeggen.
Absoluut. Maar nee hoor, er is denk ik niet zo heel erg veel op tegen als je op deze manier het voortbestaan van de supercar kan garanderen. Ja. Tuurlijk, in de ideale wereld vinden we over 5 jaar synthetische brandstof uit die netto niet uitstoot of amper uitstoot. En dan kun je gewoon in dit soort auto's weer een atmosferische V10, V12 of een flatplane V8 leggen.
Ja, dat moet wel.
That's in not the world we live in.
Ik denk ook dat dat niet echt gebeurt, omdat de wetgeving nog steeds kijkt naar CO2. En er moet een hele hoop veranderen in Nederlandse wetgeving, Europese wetgeving, om dan te zeggen, we gaan nu uit van biobrandstoffen, dus daar passen we CO2-uitstoot op aan. Maar dat zie ik voorlopig niet gebeuren eigenlijk.
Nee, maar er is geen reden waarom dat niet zou kunnen. Ik bedoel, dat is een kwestie van willen we het?
Ja, ik denk nee. Ik wel, maar
daar neig ik ook naar. Maar daarom zeg ik, in een ideale wereld doen we het op die manier. Maar in de praktijk is die kans klein.
Ja.
Is het publiek wat daar genoeg belang bij heeft om een eventuele lobby op te starten ook niet groot genoeg?
Nee.
Dus is dit de werkelijkheid waarin we leven? En dan is dit, ik heb ook liever een 458 speciale.
Ja.
Alleen al voor het geluid, want die V6... kan 8.500 toeren draaien. Het gaat als een Jekko, maar het klinkt helemaal nergens naar.
Nou, was bij McLaren altijd al, vond ik. Dus dat,
Ja, maar zelfs in verhouding daarmee is dit wel... Ja, het is gewoon plat.
Oké.
Ja. Ik was een van de weinigen die de oude McLaren flatplane wel vet vond. Bedoel, ook daarvoor geldt...
En die sounds niet vrij, was je enthousiast over, toch? Die V6?
Ja, die klinkt wel beter. Ja. Dit klinkt wel erg industrieel. En, maar dat is ook vooral in verhouding tot hoe het gaat. Het gaat zo hard... En ik denk, dan hoor je het en denk je, ja. Het is alsof je naar een opera zit te kijken zonder geluid.
Ja.
Beetje dat niveau.
Ja, nee.
Je ziet de dramatiek, maar je hoort het niet.
Ja, ik vind het wel bij zo'n auto wel een belangrijk onderdeel daarvan.
Zeker, maar ja, dat is that's the world we live in.
Ja, nou ja, dat is een mooi bruggetje. Naar het volgende onderwerp. Dat gaat namelijk over twee auto's die ik afgelopen week reed. En sterker nog, ze staan de facto nu nog bij ons in de garage. Want die had allebei een V8 en dat is zeldzaam in deze tijd. Hè? Want zelf Ferrari gaat naar een V6 en de C63 gaat van een V8 naar een 4-cilinder.
Ja. Dat moet ik nog eventjes zien.
Ja, daar heb ik hele lage verwachtingen van. Echt dat...
Ik zie dat gewoon niet goed komen.
Nee,
waarom zou
niet.
Je dan nog een C63 kopen als je ook gewoon een A45 kan kopen?
Ja, vind ik ook. Die motor maakte zo die auto. Maar goed, we gaan het zien. Wellicht hebben we het mis. Mijn ouders hadden dus een V8 dat zeldzaam is. Maar ze hadden allebei een V8 zonder turbo. En daarmee hadden we zo'n beetje de enige twee auto's op de markt die dat nog hebben. Een derde zou zijn de Lexus RCF. Ik weet niet of die in Nederland nog op de prijslijst staat.
Ja, volgens mij wel.
Net als de Lexus LC500. Hetzelfde motor. En is die in Nederland officieel verkrijgbaar? De laatste Corvette.
C8.
Die heeft ook nog atmosferisch.
Ja, zeker.
En dan is het wel op. Volgens mij.
Meer met atmosferische V8 ben je er dan wel eens een beetje doorheen.
Ja. Want de rest, allemaal Duitsland, is alles met turbo's. En Engeland verder ook, bij Range Rover en zo. Dus ik ben BMW 8 nu. Dus dat. En het was de reden van testen was een Ford Mustang. Ik bedoel, je kan het ook nauwelijks een auto noemen die officieel in Nederland geleverd wordt. Ook al is het wel zo. Het heeft weinig te maken met een Fiesta. En niet zomaar een Mustang. Het was de Mustang Mach-1. Super vet. In basis de GT, maar dan lekker getuned. Dus het blok draait wat meer toeren, uitlaat aangepast, inlaat aangepast. En heeft hij zowaar iets van 15 pk meer, maar het onderstel is ook goed aangepast. En dat was leuk. En daarbij hebben we een F-Type P450 gehaald. En die heeft ook nog lekker de ouderwetse 5 liter V8 met supercharger. Dus niet atmosferisch, maar ook geen turbo's. Ja, allebei lekkere hot rods. Dus dat is ouderwets knallen. En dat doe ik altijd liefst buiten Nederland, want daar kan je ouderwets knallen. En gaaf dat het nog bestaat. Het voelt bijna als een Tesla Auto Classic, zeg maar.
Ja,
overigens, die Mustang is dan officieel net nieuw in Mach-1 uitvoering. Maar die voelt ook als een auto van 10 jaar terug.
Als je erin stapt, dan denk je inderdaad wel van hallo, jaren 90.
En de F-Type die is letterlijk van 10 jaar terug. Want die werd al onthuld in 2013, let wel. Een 9 jaar auto weer, hè, de F-Type. Dat merk ik er wel aan. Ik bedoel, toen die net uitkwam, heb ik een F-Type R getest in een triotest met de toen nieuwe AMG GTS. En een 911. En die 911 was de 991.1, dus voor de facelift, met nog een atmosferische motor. Ja, hadden we toen nog in de normale 911 Carrera. Het was overigens een GTS met handbak. En die veegde toch wel een beetje de vloer aan met de F-Type. En nu zijn we een hele generatie 911 verder, zeg maar, met de feest tussendoor. Dus als dat dan de nieuwe standaard is, ja, dat haalt de Jaguar niet.
Nee. Ik heb het wel, nu ik erover naast te denken, ik denk dat de F-Type wel de allerlaatste auto is die gepresenteerd werd. En dat we op de redactie zeg maar net voor de lanceerdatum de foto's binnenkregen. Dat ik dacht, wat een ongelooflijk mooie auto.
Ja, ben ik met je eens.
Dat is echt, er zijn wel
auto's... Bij de coupé, want de cabrio was dus eerst.
Ja, nee, bij de coupé. Toen die uitkwam, dat ik echt dacht, wat een ongelooflijk mooi ding.
Ja.
Dat is wel de laatste. De facelift heeft hem overigens wat mij betreft echt compleet vernacheld.
Ja, en echt wel betere foto's. Ik, jammer, de oude was gewoon ook veel meer E-Type Spirit, zeg maar.
Ja.
Dus dat ben ik met je eens.
Maar om te rijden geloof ik best... het is voor mij een tijdje geleden dat ik F-Type heb. Maar het was nooit al een hele scherpe sportwagen.
Nee.
Ondanks het gebruik van aluminium waar ze bij Jaguar natuurlijk trots op zijn. En ze hebben ooit een hele lichte XJ gehad. Is dat ding echt gewoon loeizwaar.
En dat merk je. Want tegenwoordig is het dan vaak verademing als ze na het elektrospul weer eens in een lekkere benzinesportwagen. Maar bij deze was nog steeds iets zwaar te beleven, zeg maar.
Ja, ja.
Dus dat zegt wel veel.
En ik heb jouw Mustang heb ik even voor een blokje om geleend. Ik moet zeggen, ze noemen het de best verkochte sportwagen van Europa. Nou, 10 jaar geleden hadden we dan gezegd... Keep a straight face. Maar dat is niet meer het geval. De huidige Mustang is echt wel een sportwagen. Het is alleen wel een hele grote sportwagen.
Ja, gigantisch lel van de dingen.
Het is echt als je op de snelweg rijdt... dat je toch wel even regelmatig moet kijken... zit ik nog wel binnen de lijntjes.
Ja.
En laat staan als je bochten gaat nemen. Want die overigens verder... Hij doet het wel.
Onderstel is verrassend goed. Ja. Besturing is verrassend heel vrij indirect, maar wel precies.
Ja, inderdaad. Precies. Het is, en dan zit je met die drive modes te goochelen... en dan denk je... eigenlijk zou ik gewoon de besturing op normaal willen... en het onderstel op sport.
Ja, en dat kan dan weer niet.
Maar dat kan dan weer niet. En het heeft wel een charme... Maar die motor, die maakt hem echt. Zo'n 5 liter die dan echt aan alle kanten komt de lawaai uit.
Lekker rauw, lekker rasp, zeg maar. En die F-Type is wat scheller door dat uitlaatknal, zeg maar. Deze is wat puurder. En het is ook echt wel een Amerikaanse V8. Je kan het niet vergelijken met iets wat we hier hadden, zeg maar.
Nee, en tegelijkertijd... Amerikaanse V8'en zijn natuurlijk ook een vrij diverse soort.
Ja.
Alleen, ik ken ze ook wel die gewoon alleen maar heel veel koppel onderin hebben.
Ja, en dat, dat.
Precies. Dat je bij 2000 toeren denkt, hier komt straks een bak vermogen uit. Maar dan bij 4000 vermogen amper...
En bij 4200 heb je de redline.
Ja, precies. En dat is echt letterlijk. En ik bedoel, dat heeft ook wel weer zijn charme. Maar dit ding begint bij 5000 ineens echt een eindsprint in te zetten. Ja. Dat je denkt, zo.
Maximum koppel bij 5,5 en hij gaat tot 7,5. En het doet me denken een beetje aan de Mustang Bullitt. Daar nog meest aan eigenlijk. Ook omdat die handbak lijkt er qua pook op. En je hebt eigenlijk twee armen nodig om van 1 naar 2 te schakelen, zeg maar. En dat doe je pas bij fucking 90 km per uur of zo.
Ja, het ding haalt 127 is het 2, zag ik.
Ja, dus meer versnelling heb ik eigenlijk niet nodig.
Nee, nou ja, dat is ook goed.
Dus dat is wel apart. En ik heb ook nog ooit die Shelby GT350R gereden. En dat is nog een groot verschil tussen 350 en de R.
Ja.
En die is nog wel wat meer speciaal. En die motor is ook nog wel wat scheller.
Dat is een flatplane vraag, geloof
ik. Ja, en... Ja, dus dat was nog wat meer hardcore ding. Maar dit is dan ook geen Shelby. Er zitten wel Shelby onderdelen in. Zoals inlaat, spruitstuk en de bak. Maar je merkt wel dat het... Eigenlijk is het gewoon een Mustang die getuned is. En dat voel je. Dus de hele auto die voelt nog een beetje die GT. Behalve de onderdelen zijn aangepakt. En dat is dan dempers, besturing, versnellingsbak en motor, zeg maar. En de rest is op wat logootjes nader nog gelijk. Dus het is niet een auto die van... Een GT3 is gewoon... We halen 9 van elkaar, begint opnieuw. Nee, dat zie je niet. Meer van vervang dit, vervang dat is, vervang dat is.
Dat zijn de zwakste delen van de Mustang GT. Nou, die vervangen we. De rest laten we intact. Dus dat worden dan de facto de nieuwe zwakste onderdelen.
Ja, zoiets.
Want de
koppeling
heb je inderdaad wel het gevoel,
Ja, en die bestuurder had wel wat directer gekund, vind ik ook, voor zo'n auto. Je krijgt hier echt zo'n Dukes of Hazzard. Dat is natuurlijk voor een bluescreen zitten te rijden. Dat zal rechtuit gaan, maar wel de hele tijd aan het sturen zijn.
Ja, nou ja.
En dat ben je dus in dit ding ook, omdat die zo indirect is, zeg maar.
Ja.
Dus, maar nee joh, ja, leuk verhaal. En het voelt ouderwets, maar daardoor wel leuk dat het nog bestaat. Want dit is ook allebei de merken voor het laatst. Die gaan ook elektrisch en dan is het klaar.
Nou ja, en bij Jaguar heb je natuurlijk nu inderdaad, of eigenlijk bij Range Rover heb je nu de BMW V8 in plaats van de eigen 5 liter met of zonder supercharger.
Ja, wordt hij niet per se slechter van?
Nou ja, hij wordt er wel minder bijzonder van.
Ja, dat is wel waar.
En dat is een beetje het kijk, zo'n merk drijft niet op het feit dat ze de beste auto's maken, want zowel Jaguar als Land Rover bungelen echt al jaren onderaan de betrouwbaarheidsstatistieken, alleen nobody cares, want je hebt wel een Range Rover.
Ja.
En als je daar dan, hoe meer BMW je daarin stopt, hoe gevaarlijker dat wat mij betreft is.
Ja. Nee, het is wel een merk wat ook gaat leiden daaronder. Maar het gaat ook voor Maserati.
Misschien is de conclusie op een gegeven moment ook gewoon wel... dat soort merken in het elektrotijdperk geen bestaansrecht meer hebben.
Ja.
Ik zeg niet dat dat moet of dat gaat gebeuren.
Nou, blijkt dus dat wij te veel focussen op de motor en Maserati's. En dat veel mensen gewoon de styling van zo'n ding ook wel oké vinden.
Nee, ik weet 100% zeker... zeker dat quadrapporten van 1 of 2 generaties geleden...
Ja.
dat vrouw de motor was.
Dus als Maserati-aandelen gaan, zeg jij lekker short gaan nu, zeg maar.
Ik zie dat niet goed komen. Nee. Er zal wel een
Alfa, Alfa Romeo.
Ja, dat hangt er echt heel erg vanaf hoeveel ontwikkelingsbudget je daarin wil steken. Ik bedoel, we hadden het de vorige keer over de Giulia. Wat mij betreft de eerste echte Alfa is sinds misschien wel de 75. Hè, dat
ja, 156 was toch ook wel, ik bedoel, het voorbedrijf, maar dat heeft er wel gedaan wat Alfa moest zijn. En 147 in compacte vorm, daar werden mensen blij van. Ze waren lekker dynamisch, lekker bijzonder. Die hebben het langere tijd goed gedaan, toch?
Ja, ander tijdperk, denk ik. Ik heb wel zin
in. Alfa GT?
Ja, oké. Okay. Alfa GT vind ik dan nog, maar ja, oké. Okay. Maar ook daarvan vind ik dat een Alfa achterwielaandrijving hoort te hebben, anders onderscheidt het niet. Dat is net zoiets als de huidige 1-serie. Het is geen slechte auto of zo, maar koop dan gewoon lekker voor 10.000 euro minder een Focus.
Ja.
Weet je, dat is een beetje mijn gevoel erbij. Maar misschien dat ik inderdaad wel hopeloos ouderwets ben. Dat sluit ik zeker niet uit. Maar ik denk dat dit soort merken, tenzij je het echt helemaal opnieuw uitvindt. En ik bedoel, dat kan, maar dat is een kwestie van investeren in zo'n merk. En voordat je dat eenmaal gaat terugzien, kijk hoe lang Lexus bezig is voordat het eindelijk gericht is. Kijk hoe lang Hyundai erover gedaan heeft om een echt fatsoenlijke sportieve auto te maken.
Ja, oké, okay, maar dat was een kwestie van, eigenlijk hebben ze het in 2 jaar gedaan. De eerste 30 jaar is namelijk gewoon lopen kloten. En daarna iemand ingehuurd die het wel kan. Die was in 2 jaar klaar. Nee, maar ik bedoel, zo kan je het ook zien, hè?
Ja, nee.
Het is niet zo dat ze die 30 jaar langzaam naar de i30 in hebben toegewerkt. Nee. Het is gewoon, ze hebben 30 jaar lopen kloten. En toen, dan maar zo'n Duitser inhuren. Die in 2 jaar had hij de auto.
Ja, nee, eens. Maar dat is dan dus wel een kwestie van investeren. Je zult dat soort mensen wel moeten aantrekken. En dan moet je het ook nog eens een keertje willen.
Ja.
En voor sommige merken denk ik, waarom zou je dat in hemelsnaam willen? Waarom zou je met alle geweld Maserati erbij willen blijven hebben als het niet rendeert?
In portfolio bedoel je, van Stellantis dan?
Mm-hmm.
Nou ja, ze krijgen zoveel jaar de tijd nu om te laten zien dat het rendeert. Ik bedoel, zo lang bestaat nog niet. Ik vind wel dat de merk als Maserati en Lexus een beetje, maar ze zouden wel iets meer kunnen doen. Ik vind dat bijvoorbeeld Land Rover, die verkoopt in Nederland nog steeds de pletter aan. Range Rover Sports, ik bedoel, het zijn toch geen goedkope auto's?
Nee, het zijn helemaal geen goedkope
auto's. En dan zijn ook allerlei bedrijven die importeren die dingen nog grijs en die verkopen ook weer. Nou ja, hoe je het bent of keert, het wordt toch gemaakt door de fabriek, dus het rijdt toch maar mooi rond hier.
Zeker, maar dan komen we terug waar we mee begonnen. Je hebt dan wel een Range Rover.
Nee, oké, okay, maar
er zat een eigen motor in. Er is geen auto in dat segment die zo goed off-road is. Of je het gebruikt of niet, is een tweede. Als een Range Rover. Dus het heeft iets eigens.
Nee, je wilt zeggen, een Toyota Land Cruiser is niet echt dezelfde luxe uitschaling dan.
Nee. Een Land Cruiser, zelfs een Land Cruiser V8. Als je daarin stapt, dan zit je echt in een hele andere wereld. Nee, okay, plastics en materiaalgebruik en zitpositie en dan in een Range Rover.
Fair
en die
enough.
Is inderdaad, die is off-road, is hij misschien wel de baas. Maar dat is eigenlijk al meer een Defender-concurrent. Maar er is niets wat de luxe en de road presence combineert met terreineigenschappen en eigen...
Nee, formaat niet. Anders kan ik nog flauw zeggen een G63 AMG of zo. Maar ik ben met je eens.
Nee joh, maar een G63 AMG... Oh man, daar rij je mee. Dat is een zeecontainer. Het rijdt voor geen meter. Het veert niet. Het is, ik snap de uitstraling wel. Maar nee.
Ik vind ook geen optie. Ik vind ook vreselijk wagen. Trouwens, de G-klasse. Maar even goed vind ik, Maserati zou iets meer aanwezig kunnen zijn, denk ik dan wel eens. Van doe ze een luxe eventje voor wat BN'ers of zo. Want die vinden zo'n als je zo'n Levante Trofeo of zo, en laatste keertje meer rijden, dan zegt het heus wel, zeg wel vet, ja, koop wel eentje. En dan kijk je een jaartje aan of zo. Toch?
Ja, ik weet het. Ik zie dat niet helemaal gebeuren tussen de Lamborghini Urus'en en de... Ja,
alleen
en
al hoe die Urus verkoopt. Dat is het
ja, maar dat is een Lamborghini. Dat is een merk.
Dat is een omgebouwde Audi. Ik vind die Levante, die Levante Trofeo met die Ferrari V achterin, is een veel vettere auto dan de Urus om te rijden. Dat vind ik echt.
Ja.
Lamborghini is echt geen Lamborghini gewoon. Ja, nee,
het is
logo.
En die Levante is wel een
Levante, laat ik zeggen... Eigenlijk hebben ze andersom gedaan. Hè? Dus die Lamborghini Urus is gewoon een omgebouwde Audi. Met een Audi-motor erin. Die ook rijdt als een Audi. Met een iets meer open uitlaat of zo. En dat is het. Terwijl die Maserati Levante, die is dus deels Ferrari. Maar dat is juist een pluspunt. In plaats van dat die Lamborghini deels Audi is.
Ja.
Toch?
Ja.
Nou, dan waarom zou je dan... Ik zou liever die Levante Trofeo hebben dan de Urus.
Ik heb de Levante Trofeo nooit gereden. Ik weet het. Ja, ik denk dat die over de top styling... Kijk, een Levante, afgezien van het... gruwelijke multimedia systeem, wat echt gewoon...
Nee, er valt weinig aan te verdedigen.
Dat is echt gewoon vreselijk. En in zo'n auto ga ik me daar denk ik toch wel echt aan ergeren. Maar is een tamelijk bescheiden ingetogen auto. En de Urus is in heel veel dingen een Audi, behalve in zijn uiterlijk. En dat is wel precies waar een Lamborghini bekend om staat.
Ja.
Het is niet voor... Ik bedoel, op een poster boven je bed kun je hem niet horen. Maar toch hing de Countachar.
Ja, nee, ja. Maar dat heeft niks te maken. Ik vind het... ik snap dat Lamborghini... Ik ben niet... Dat is een beetje dubbel op. Ik ben niet verbaasd dat die Urus het zo goed doen. En toch verbaasd me dat mensen hem kopen. Zeg maar. Ik vind een X5 en zelfs een X6. Maar zo'n Urus...
Ja, maar dan rij je in een X5. Net als heel veel andere mensen.
Ja, maar het is gewoon echt geen... Ja, nou ja, de jeugd vindt van wel. Ik vind het gewoon geen Lamborghini. Gewoon echt. En dan vind ik niet eens een Porsche Cayenne. Ja, misschien vond ik dat toen ook. Heb ik dat nu mis geaccepteerd.
Nee, toen de Cayenne kwam, was er niks. Er was niet een Audi waar ze die Porsche op hebben gebaseerd.
Nee, dat scheelt inderdaad. Ja.
Kijk, you're preaching to the choir. Ik vind ook dat Lamborghini bij uitstek een merk is dat geen SUV zou moeten bouwen. Maar ze hebben het toch gedaan. Ze hebben gekeken, waarom Ja, nee, kijken mensen naar een Lamborghini? Nou, omdat hij eruit ziet als een Lamborghini. Ja. En dat hebben ze in die Urus gestopt.
Nou, de verkoopcijfers geven ze gelijk. Maar ik... ik vind het raar. Ik raar mensen komen. Maar het zijn ook vooral jongeren dan toch, denk ik, die het kopen.
Het zijn mensen die houden van aandacht. Zonder dat daar verder een waardeoordeel aan zit, hoor. Maar dat is ook de reden dat veel mensen hem weer snel verkopen. Ja. Want die aandacht is leuk als je er nou op zoek bent. Maar je krijgt hem altijd, ook als je er niet naar op zoek bent. En iedereen heeft wel zijn dag dat je even niet in de picture wil rijden. Dus dan is zo'n Urus niet bepaald inconspicuous. En aangaande de Levante. Ja, ik heb hem gereden in Engeland toen hij nieuw was. Ik heb daar wel eens wat over verteld. Ging niet helemaal goed. Een paar wieltjes stuk gereden. Kostte maar een paar duizend euro. Dus waar hebben we het over? Maar ik vond dat... Ja, nee, dan zou ik een Cayenne kopen, denk ik.
Nee, daar ben ik met je dat geld hoe dan ook voor mij wel. Dan heb ik Cayenne GTS. Maar wat die nieuwe vind ik ook wel heel groot. Ja, misschien heb ik dan wel liever gewoon een Range Rover Sport.
Ja. Dat, ik heb altijd gezegd, als ik de staatsloterij win, dan koop ik een Range Rover. Een Range Rover Sport met de 5 liter supercharged V8.
SVR, ja.
Alleen al voor het geluid.
Ja.
En nu, ik moet hem nog rijden, dat zeg ik er wel eerlijk bij, maar weten dat er een BMW V8 in zit en die heeft best wel kwaliteit, maar geluid is er niet één van.
Mm-hmm. Ja, ik weet niet. Ja, de Range Rover Sport vind ik sowieso misschien wel met een fijne diesel erin. Hebben ze nog met V8 diesel?
Nee,
ja, dat is jammer.
Dat is heel jammer. Het is vet, hè, V8 diesel.
Ja.
Weet je wat me heerlijk lijkt om een keertje te rijden? Een BMW 7-serie met zo'n V8 diesel. Van de E65 generatie. Dus zeg maar de Bengal 7-serie.
Oh ja.
Die had nog een V8 diesel.
Nou, die kan je op de to drive zetten en zo.
Maar hij is dan weer net niet zo dat ik denk, ik moet hem gereden hebben. Ja. Het is een beetje guilty pleasure.
Nou ja, even goed dan nog. Ik kan bijna zeggen, mooi brugje naar de rubrieken. Maar ik wil even nog, je zit een beetje ver in de tijd. Dan even één ding noemen, ook deze week. Er werd een bijzondere Peugeot onthuld, de 408. En die lijkt in niks op de 407. Nou is dat op zich geen slecht teken, maar... Het is ook niet bepaald de 407 opvolger, zeg maar.
Nee. Het lijkt niet niks op de 407. Dat is het eerste compliment dat die auto binnenhaalt. Ik hoop voor Peugeot dat het daar niet bij blijft. Maar het is een C-segment crossover SUV coupé hatchback. Denk ik.
Nou ja, makkelijk. Het is gewoon een Citroën C5X van Peugeot.
Ja, maar dan korter.
Ja.
Maar ik moet wel zeggen dat het wordt wel heel erg vol in het Stellantis portfolio. Met auto's die in de basis wel heel erg op elkaar... Het gaat een beetje Volkswagen achterna. Dat ik denk van, jezus, weer zo'n Citroën crossover.
Mercedes heeft die... Ik bedoel, ja, Mercedes propt zijn... Dat je ook denkt, nog een auto erbij.
Zeker.
Dat je een CLA hebt en een A-klasse sedan, weet
maar
je wel.
Het voordeel van... ja, zeker. Maar het voordeel van Mercedes is dat op een gegeven moment ga je van een A naar een C-klasse en dan krijg je ineens een achterwiel aangedreven platform. En dan is er ineens echt iets heel anders. Overigens, terugkomend op de C63 AMG, als die een 4-cilinder krijgt, zie ik niet meer in waarom je die zou verkiezen boven een A45. Maar die discussie voeren we als de auto er is en ik of jij of iemand anders op gereden heeft. Maar dan ga je in ieder geval nog naar echt wezenlijk andere technologie.
Ja.
Maar als je nu van een 308 naar een 308 SW, naar een 408, naar een 508, dat blijft in de basis allemaal hetzelfde platform.
Ja, maar
met dezelfde motoren.
Ja, maar 408, hoge instap. En die mensen willen geen...
Maar dat is een 3000.
Ja, maar die vinden ze dan te veel SUV. En niet ruim achterin. Ik denk wel dat... Ik vind het ook een beetje raar. Ik ga niet hier zeggen terecht dat die auto is.
Maar dan wil je een 3008 met minder ruimte achterin.
Heeft hij...
Dat is net zoals je zegt, ja, ik wil graag deze schoenen, want ik vind ze mooi, ik vind ze vet, maar ik wil graag minder loopcomfort.
Hij is kleiner, zeg jij, dan een C5X, hè?
Ja, hij is dezelfde wielbasis, maar korter.
Ja. Nou ja, goed, dezelfde wielbasis. Dus ik denk wel dat hij ruimer achterin is dan een 3008.
Ja, kom op, zeg. Dus als jouw kind een opmerkelijk klein bovenlijf heeft, maar hele lange benen, dan is dat de auto voor jou.
Ik denk dat die net dan net wat luxe uitstraling. Dat een 3008 is dan, weet je, een familielease auto en zo'n 408 wordt het iets meer te zaakjes executief. En dan wel een lage executief, maar anders rijd je wel...
Ik geloof er niets van.
Zoiets, ja.
En die wielen zijn ook afzichtelijk lelijk.
Ja, pas wel een tijdperk.
Ja, want heel veel dingen zijn afzichtelijk lelijk tegenwoordig. Want de F-Type was de laatste mooie auto, hebben we geconcludeerd.
Je bent zelf afwezig. Ja,
zeker, en daarom heb ik er ook verstand van. Ik weet waar ik het over heb.
Ja, nou, ik ben heel benieuwd. Ik had een beetje gemist dat die ging komen. Dus dan, ik bedoel, ja, soms zijn we
druk. Ook,
veel maar... reis zien en zo, dan denk je, wat zit
nou
weer?
Nou, het is wel zo, en dat moet ik eerlijk zeggen. Het is mijn werk. Dus beroepsmatig weet ik van de meeste auto's wel dat ze komen. En sta ik bij stil en kan ik er wat over vertellen. Gewoon omdat, nou ja, het is mijn min of meer mijn raison d'être. Maar het is nu wel af en toe dat ik denk, oh ja, de Arcana was er ook nog.
Ja.
was ik even vergeten.
Nee, maar ook door corona ging de lancering ook anders. En er zijn ook geen... Weet je, wat scheelt de beurzen?
Scheelt ook,
ja. Ging van naar Genève-Frankfurt en zag je 50 nieuwe auto's en een deel conceptcars. En de komende jaren, maanden, weken, maanden, jaren, druppel dan het resultaat. En je hebt allemaal gezien. Ja. Omdat er geen beurzen meer zijn. Ja, kijk, wij krijgen 50 persberichten per dag van alle merken. En de meeste doe je ongezien delete. En af en toe delete je op ongeluk één waar wel wat interessants in stond. En dan mis je ineens een auto. En dan wordt ineens, ja, heb je deze model? Wat is het dan voor iets? Is dan... ik weet ook nog toen de CLA kwam, dat ik even had gemist dat het gewoon de A-klasse was. Ik dacht een compacte C-klasse, een soort C-compact, weet je al. Dus dat die achterwielaandrijving had. En nog net voor ik ging, maar voorwielaandrijving toch even inlezen. Ik shit, even gemist. Ja. Dan, en soms floept er even zo'n autootje tussendoor. En
ik ben op zich helemaal niet tegen een vol merkenportfolio, echt niet. Diversiteit is wat...
Als mensen zeggen, ik ben eigenlijk helemaal niet tegen, dan komt volgens de reden waarom ze er wel tegen zijn.
Nee, ik ben er niet tegen, maar het moet dan ook wel echt divers zijn. En dit is niet meer divers. Dit is hetzelfde, alleen met een iets ander smoeltje.
Ja, is er liever gewoon bijvoorbeeld een 308 cabrio, dat wat toevoegt.
Nou ja, dan heb je in ieder geval een dak wat echt open kan, weet je. Ik reed laatst met een Tiro cabrio. En toen dacht ik, wat een achterlijke auto. Waarom zou je in hemelsnaam een open crossover willen? Maar toen kwam ik erachter dat als jij 50.000 euro te spenderen hebt en je wil een cabrio waar je met 4 mensen in kan,
ja,
dan is dat zo'n beetje je
optie. Weet je wat ik ga doen? Want ik zei al eerder, volgens mij zie ik hem wel vaak. Toen keek jij echt van, ja, je bent gek. En prompt heb ik hem weer vaak gezien afgelopen week. Dus ik ga hem, zoals je ziet, zie ik hem niet, maar... Als ik onthoud, volgende podcast over 2 weken weer, ga ik tellen hoeveel Tiro cabrio's ik zie tussen deze en de volgende opname.
Nou ja, maar nu snap ik hem beter. Want als je een cabrio wil waar je met z'n vieren in kan, en nieuw, en je hebt 50.000 euro of minder, is dat je enige optie. Want de enige andere cabrio's voor dat geld zijn de MX-5, dan kun je met z'n vieren in. Een Fiat 500 kun je met z'n vieren in en is geen echte cabrio. En een Mini. Ja, nou, dan kun je wel met z'n vieren in, maar eigenlijk zeg je dan tegen de achterste 2 mensen, ik wil jullie nooit meer zien, ik hoop dat je eruit waait onderweg. Ja. Want anders vraag je iemand niet om achter in de Mini te gaan zitten.
Nee, oké, maar mensen accepteren dus wel. En ik denk dat ze wel fijn vinden, want de doelgroep die ik er dan in zie rijden, zijn toch de wat oudere mensen.
Ja,
en die zeggen, ik heb nog een hoge instap ook, ben helemaal blij.
Het is helemaal geen verkeerde auto. Nee, als er een golfcabrio was geweest, had ik gezegd, je kan beter een golfcabrio kopen. Maar ja, die is er niet.
Maar het is dus goed gezien van VW dat daar een markt is voor
zo'n auto. Nou, en zeker in, ik liep me laatst door iemand die de verstand heeft vertellen, dat Nederland een opmerkelijk goed cabrio-land is. Cabrio's hebben hier altijd echt goed verkocht.
Dat zeggen ze bij Ferrari, hebben ze uit, komt er het weer. Want in Zuid-Europa is het vaak veel te warm voor cabrio's.
Nou, en ik heb inderdaad, bijna iedereen gaat deze ervaring wel meemaken. Als je iets met auto's hebt en je gaat een keer naar Amerika, dan ben je ergens in Florida of zo. En denk je, een cabrio, dat is vet. Nou, dat doe je 1 keer de dag doe je de kap open. Dan verbrand je echt als kreeft.
Ja.
Gewoon levend. En daarna doe je hem nooit meer open. Nee. Dus inderdaad.
Nou, zeker die lange afstand. Als je hem huurt en je gaat een roadtrip maken. Lange afstand is vreselijk op de interstate. Het is leuk tokkelend langs de boulevard of zo.
Ja.
Of je moet gewoon, ik ben een keer in november, een keer roadtrip gemaakt Californië. Prima, Mustang convertible.
Nou.
We lopen weer lekker uit. Dus gaan we nog even de vaste rubrieken doen. De to-drive list. Welke auto zouden jij en ik nog wel eens willen rijden? Maar ondanks dit werk is toch nooit gelukt. Jij noemde het vorige keer de Honda Integra Type R. Leuke keus. Ben ik ook benieuwd naar eigenlijk. Ik ga deze week voor een ietsje duurdere auto met ook een R erin. De Mercedes SLR McLaren. Gelanceerd net voordat wij dit vak gingen doen. Een beetje zo rond 2003, 2004 ging het allemaal helemaal los met die auto. Bijzonder ding, gaaf om te zien. Er zijn heel veel versies van gekomen. Wat toch vaak betekent dat hij niet zo goed verkocht. Want dan gaan we andere versies maken, hoop verkoopt hij dan wel. En Autoweek heeft er ook heel veel mee gereden. Net voordat jij en ik of hier werkte of nog net in aanmerking kwam als er een SLR. Wij mochten nog naar de...
we hebben nog wel een stagiair, die sturen we wel.
Ja. In mijn geval, ik mocht nog alle VW Polo introducties doen die tijd. Maar ik reed hem nog nooit. En ik vind het toch een gaaf bijzonder ding. Ik zou wel eens willen weten hoe die voelt.
Nou ja, ik was dus onlangs bij McLaren. Misschien dat ik daar wat over verteld heb. En s'avonds aan het diner kwam die auto ook te sprake. Dus dat een engineer die werkte al bij McLaren sinds 2001, geloof ik. Dus die had de ontwikkeling nog meegemaakt van dat ding. En die gaf toen ook aan van die samenwerking destijds. We spraken letterlijk en figuurlijk een andere taal.
Ja.
En het was precies het tegenovergestelde als bij het F1-team. Want daar was het nu McLaren en Mercedes leverde de expertise voor. Nou, in dat geval toen nog de V10 motor.
Ja.
En bij de personenwagendivisie was het precies andersom. Het was eigenlijk gewoon een Mercedes en ze huurden wat expertise van McLaren in.
Ja.
Maar McLaren's echte expertise is carbon fiber.
Ja.
Er zat natuurlijk veel in die autokosten of keramische remmen. Er zaten ook carbon fiber onderdelen in het chassis. Maar dat maakte hem niet lichtgewicht, want Mercedes stond erop dat het ding een automaat had. Erop dat ze die supercharged V8 hadden. Nou, dat was ook best wel een zwaar ding.
Dat hadden ze anders voor motor willen hebben dan? Dat vind ik dan, heeft hij dat gezegd?
Nee. Huh. Nee, dat bij McLaren zijn ze dan wel zo dat ze... Nou ja, kijk, ze hadden natuurlijk een samenwerking met BMW. Daar kwam de V12 van de McLaren F1 uit.
Ja.
Maar ja, dat lag een beetje om obvious reasons. Zeker die V12. Maar het was voor McLaren wel heel duidelijk van, nou, we doen dit als een partnership, we genereren de inkomsten mee, maar het gaat heel duidelijk niet worden wat wij voor ogen hebben.
Nee.
Want vervolgens hebben ze kleine 10 jaar later de MP412C geïntroduceerd.
Ja.
Nou, couldn't be more different.
Nee, heeft niks met elkaar te maken.
Maar ik ben wel met je eens. Als jij hem niet genoemd had, had ik hem ook een keer genoemd. Ik vind hem steeds mooier worden.
Ja, maar zo uniek.
Ja.
Ja, nee, ik zou graag een keer voelen worden. Ik ken die motor ook eigenlijk niet. Die hele V8 Supercharger
nee,
in alle AMG
zeggen,
slag.
Het valt me wel op dat jij best wel vaak Mercedes AMG producten.
Nou, dit is voor mij pas de tweede keer.
Nou, je hebt een E63 gehad en je hebt nog
dat is waar.
En je hebt een Mercedes met die 5,5 liter compressmotor of 5,4.
De CLK DTM AMG
precies,
heeft hetzelfde blok.
Ja. Dus dat is toch wel een dingetje. Maar waar wilde ik heen met die auto? Ja, welke versie wil je dan rijden?
Maakt me niet zoveel uit. Doe maar wel een dichte, want de Spyder is leuk. Maar dan weet ik niet of hij anders aanvoelt. Of dat dan komt door het feit dat de cabrio is of niet. Dus dan wil ik liever de coupé eerst hebben. Maar of dan de eerste lancering of die 722. Daarna maakt me niet uit. Ik hoef niet die Stirling Moss. Ik bedoel,
ik wilde net gaan zeggen, nee. Stirling Moss?
Nee. Gewoon misschien wel de eerste. Van voor mij was de facto de facelift heten vanaf toen de 722, als ik het wel heb.
Ja.
Dat lijkt me prima, dan voel je het wel. En met die lange neus, laat maar eens kijken wat het doet. Kijk, wel opvallend dat ze zegt van de motor was niet helemaal hun keuze geweest, maak ik hier dat op. Maar daarna komt natuurlijk de SLS. En die had natuurlijk de 6.2 V8. En dat werkt wel goed. En was dat dan een motor geweest waar McLaren blijer mee was geweest, vraag ik mij af.
Nou,
kreeg ze ook die bak nou, die in de SL63 zat met lock-up?
En dit was natuurlijk een automaat met 75, ja, geloof ik ook ja. Maar het was gewoon meer die 6.2, dat was een echte AMG-motor. Die was helemaal ontwikkeld als een sportwagenmotor. Ja. Kon ook voor zo'n enorme V8 echt veel toeren draaien. Ja. Dat ding ging op een gegeven moment door de 7000 heen. Dat is echt, voor zoveel inhoud is het veel. Maar die 5.4 was natuurlijk gewoon een afgeleide van de normale Mercedes V8. En was, om het er allemaal in te passen. Het was een vrij zwaar blok.
Ja.
Maar wat ze er anders voor hadden gebruikt, ja, ik denk als je dan Mercedes had of een McLaren had overgelaten, dat er inderdaad een BMW V12 in had gelegen van magnesium of zo. Maar
was hij niet, slecht van geworden? Moet je voorstellen dat daar een hoogtoerig V12 zo een beetje een
ja, maar tegelijkertijd paste het wel weer heel erg. Het was.
Hadden ze dan niet dat blok kunnen pakken wat bij Pagani lag? Dat was een Mercedes V12.
Dan, ja,
in de
zeker.
Zonda.
Ja, zeker.
Als die nou gewoon in de SLR hadden gelegd.
Ja. Nou ja, who knows. Maar ik kreeg een beetje de indruk uit het gesprek dat Mercedes er toch primair een GT van wilde maken.
Ja.
En dat was natuurlijk ook zwaar ding. Relatief comfortabel, veel voorzieningen, automaat. Ja.
Dat is wel snel volgens mij.
Ja. Het was
destijds volgens mij. Dus, 600 al?
Ja, dikke 600.
Nou, voor die tijd was het echt heel veel. Ja, er zeker. Ferraris mee zoek, zeg maar, in de richtlijn.
Ja, het was volgens mij ook de snelste auto ter wereld toen hij uitkwam.
Oh, ja?
Kwam qua topsnelheid en acceleratie en zo, volgens mij. Weet ik niet 100% zeker. Maar
de facto, misschien een verdwaalde Koenigseggel na natuurlijk. Maar van de redelijke productieauto's, oké, dat zegt wel veel, ja.
Maar ja. Dus,
oké, nou leuk.
Second bad choice.
Dan de tegenvaller. Ik noemde vorige keer de Alfa Romeo Brera. Een soort mislukte GM-project met een mooi gezichtje. Jouw beurt deze keer.
Ja, ik dacht laat ik eens gaan voor een Renault. Want die komen wel eens wat vaker voor in deze rubriek. De Renault Megane 4 RS, dus de laatste. En die had precies alles niet wat de derde generatie goed maakte.
Ja, nee, want eens. Ja.
Die derde generatie was helder, was duidelijk, hele scherpe besturing, vinnige motor. Maar het was vooral een auto die trok je echt aan. Die stapte in, twee bochten en
hij werd beter met leeftijd. Hij werd alleen maar beter.
En inderdaad, hij werd steeds 10% beter, maar dat telt op, want er zijn nogal wat generaties van geweest. En die auto, kijk, ik kan me heel goed voorstellen dat je zegt, nou, is een beetje te extreem voor mij. Maar die wist wel wat hij wilde zijn. En die laatste Megane RS, dat was gewoon, het was een heel wispelturig ding. Er zat vierwielbesturing op en die kon ook echt op best wel hoge snelheid kon hij dan tegensturen om zeg maar de achterkant te zetten. Maar dat leek soms echt zijn eigen leven te leiden. Ja. Soms verwachtte je dat de achterwielen mee zouden sturen en dan stuurde ze ineens tegen. En dan stuurde je te ver in, moest je overcorrigeren. Het onderstel überhaupt was gewoon... Het was niet heel veel comfortabeler dan de vorige, maar
voelde
het was
wat zwaarder en wat weiger en zo.
Het was looiig, besturing was onduidelijk. Ja. Het turbomotor die gewoon... Nou, in de Alpine komt hij wel tot zijn recht.
Dat is heel raar. Die aandrijflijn klopte in de Alpine veel beter dan in... Hebben ze toch iets anders getweakt daar met die automaat ook?
Nou, die automaat was helemaal... Dat deed hem uiteindelijk echt de das, omdat je dacht... Ja, en nu is alles gewoon...
Maar die Alpine werkt die automaat wel.
Ja, nou, misschien dat het te maken heeft met uitstootcijfers. Je merkt natuurlijk dat de automaten met dubbele koppeling... Die zijn omwille van uitstoot... Zijn ze gewoon echt geknepen in de afgelopen 10 jaar.
Ja.
Want een Volkswagen DSG van 10, 15 jaar geleden... Schakelt gewoon echt sneller en harder... dan van de huidige generatie. En dat is niet omdat de technologie minder goed is geworden. Dat is gewoon een uitstootkwestie. Maar misschien dat het daarmee te maken heeft. Dat ze vlootgemiddelde bij Renault anders werkt dan bij Alpine... omdat het een kleine fabrikant is. En dat ze daarom zeiden, ja, we halen de scherpe randjes er wat vanuit.
Ja.
Wat vanaf. En dat hele ding, ja, weet je, het werkt niet. En dat is extra pijnlijk omdat hij volgde een briljante auto op.
Ja.
En er kwam ook niks na. Want de Megane RS is gewoon weg. En dan had ik liever gehad dat ze na de drie hadden gezegd... Nou, we hebben een perfecte hot hatch gebouwd. Ja. Stekker eruit.
Ja.
Want nu gaat het echt, het gaat uit als een nachtkaars.
Ja.
En dat verdient de Megane RS als fenomeen niet.
Nee, nou heb ik voor mij al de Clio RS genoemd. Van de vierde, dus dan zit er mooi op een lijn. Dan geldt eigenlijk bijna alles wat jij zegt één op één.
Ja, behalve dat die nog wel een onderstel had waarvan je dacht, ja, nou, het onderstel is een 7
Nee, dat is waar, die was beter. Megane niet. Die Clio RS 4 was een betere auto dan de vierde Megane RS.
Ja. Alleen puur gekeken naar het onderstel, ja, denk ik dat ik dat ik daar wel in meega. Ja, maar de Megane 4 RS, nee, die hadden ze wat mij betreft... Sterker nog, ik had echt liever gehad dat ze hem niet hadden gebouwd.
Ja, ik kan... Je hebt wel wat vinden in die redenering. Ik ben het ook met je eens je oordeel over die auto. Nou, gaan we ook even wat enthousiaster doen. Mag jij noemen, wat is jouw onderschatte auto van deze keer?
De Kia Ceed SW, de huidige. Ik had het ding nog niet zo heel erg lang geleden in een vergelijkende test met een nieuwe 308 SW en de Golf variant, die iets minder nieuw is. En het is gênant om te zeggen, maar hij won de test eigenlijk omdat het de enige auto is waar je je niet aan hoeft te ergeren.
Ja.
En dat is in een C-segment station wagon, buiten de laadruimte uiteraard, misschien wel het belangrijkste criterium. Het is geen infotainment systeem wat om de haverklap vastloopt. Of zoals in de 308 dat er een CarPlay melding op je instrumentarium komt. Dat je halve instrumentarium in beslag neemt en daarna gewoon nooit meer weggaat.
Ja.
Geen ingewikkelde menus waar je doorheen moet om je stoelverwarming aan te zetten. Geen home menu wat je dan maar moet configureren. Zodat je er in ieder geval nog een beetje te leven valt met de bediening. Maar ook hele simpele dingen. Hij waarschuwt je wel als je ergens tegenaan dreigt te rijden. Maar alleen als je ook echt ergens tegenaan dreigt te rijden. In plaats van dat hij je een halve whiplash bezorgt, omdat je aan het inparkeren bent in een krap parkeervak en denkt dat jij dat niet kan. En ik ben niet tegen actieve veiligheidssystemen, want je kan beter een keer te veel geremd hebben dan een keer te weinig. Maar er zit wel ergens een soort cut-off point. Als een auto 50 keer geremd heeft en dan één keer ingrijpt terwijl je het echt niet hebt gezien. Nou, oké, okay, kan me nog voorstellen, hè? Als je daarmee een ernstig ongeval voorkomt. Maar 100 keer of 200 keer, en ik ken wel een paar auto's die echt zo vaak aan de rem trekken, dat je er echt aan gaat ergeren. En dan gaat het systeem op een gegeven moment dus ook uit.
Ja.
Suzuki's zijn een notoire voorbeeld.
Peugeot, ja.
Volkswagen producten zijn een notoire voorbeeld. Maar ook de 308 SW, dat is ook, het is piepers, toetes bellen. En het is wel fijn als een auto gewoon luistert.
Ja.
Ik bedoel, anders ga ik wel met mijn vrouw praten. Hoi, schat.
Die luistert niet naar de podcast, hè?
Ja, die luistert naar elke aflevering
van de
podcast. Ja, zeker weten.
Zwaaien naar huis.
Dus. En ik wil echt niet als een oude zeikert klinken, want noodremassistent en veiligheidssysteem, het is allemaal goed dat het erop zit. Alleen, op een gegeven moment wordt het een beetje, gaat het te fanatiek werken.
Ja.
En dan gaat het storen. En zo'n Kia Ceed SW, alles past erin wat erin zou willen passen. Want hij is echt best wel ruim. Je zit er goed in. Alles heeft een lekkere fysieke knop. Het onderstel is zeer oké. Okay. Ze hebben nu een nieuwe 1.5 turbo motor. Dat is een prima motor. Doet gewoon wat hij moet doen. Het is, om met een collega te spreken, een prima manier om van A naar B te komen.
Dat is in het vak. Vindt hij al van, ja, auto, ja, ik kan prima van A naar B.
Ja, nou, ja.
Als een auto dat niet kan, dan is er inderdaad wel iets mis, zeg maar. Ja,
ja, nou, dan is er veel mis met de auto-industrie, denk ik. Want er zijn heel veel auto's waarin ik aanzienlijk minder graag zit. En ik echt iedereen, als je niks met autorijden hebt en je durft de stap naar een plug-in hybride of iets elektrisch nog niet te maken, ik zou je zo zien, dus wij...
Ik heb ook een keer al vrienden aangeraden, hoor, in het verleden. Niet eens deze, maar zelf voor generaties. En deze is gewoon nog een stuk beter. Ik vind alleen die 1.0 combinatie met automaat. Snap ik dat sommige mensen die dan proefrijden denken van, goh, dat vond ik wel, daar moet je even doorheen, zeg maar.
Ja, nee, dat is een wat, maar dat zie je vaak bij die 1.0, drie cilinders. Dat werkt in de B-segmenten prima. Voor een C-segmenten is het aanboten, zeker een station wagon, want die koop je toch omdat je de spullen in wil stoppen. En als je dan spullen in stopt, moet die wel heel hard werken.
Ja.
Dubbele koppelingsautomaat van Kia is niet de beste die er is.
Nee.
Dat is bij die 1.5 niet zo erg, maar bij die 1.0...
Nee, precies, dat vind ik ook,
werkt dat iets minder lekker samen.
Dan merk ik toch hoe goed een 1.0 TSI is, vind ik. Dat vind ik dan echt in verhouding de huidige een stukje beter.
Ja, maar ik ben altijd erg gecharmeerd van de 1.0 EcoBoost. Vind ik een fijn motortje. Alleen Ford kan...
Ja, jij bent minder als je die 1.2 van PSA, want die vind ik echt heel goed. Maar
daar heb ik een hele wisselvallige relatie mee. In sommige auto's denk ik topding.
Ja.
Werkt goed samen met de achterrapsautomaat. En dan rijd ik hem in iets als...
In een C4,
Nou, bijvoorbeeld. En dan denk je echt, mijn hemel.
Maar terwijl in de 3008 heb ik hem toen ook in de test gehad. En hadden wij een hele dikke duurtester, 3008, met... Ik even heel goed nadenken, toen een diesel. Of hadden we toen die 1.6?
Volgens mij hadden wij een diesel.
En heb ik toen die 1.2 benzine bijgehaald. En dat was eigenlijk gewoon net zo fijn. Dat ging helemaal prima. Ook licht in de neus en zo. En maar de automaatafstelling scheelt een hoop. En met handbak hou je nog beter de power eruit.
Ja, dat klopt, zeker.
Oké, nou, qua intro's zaten wel heel veel weinig spannends op dingen. Ik noem even snel bijvoorbeeld een Corolla facelift en een Astra Sportstourer nog een keer. Dus dat zal allemaal wel.
Ja, en eentje maar die staat hier nog niet tussen. Die komt ook net na de volgende podcast, denk ik. Maar we zijn uitgenodigd als enig Nederlands medium om te gaan rijden met de Ferrari SP3 Daytona.
Oh, dat is leuk.
Dus dat is eigenlijk de LaFerrari zonder hybride aan de vlijnen met een historisch... Ja, zeker.
Ja.
En aangezien jij niet kan, weet ik op die datum... Ga ik?
Oh, leuk.
Na,
Nou ja, good for you. Ik bedoel, de hoge toeren 12 cilinder. Ik bedoel, je hebt ooit, zeggen, 2 kilometer kunnen rijden met een 812.
Ik heb de 812 inderdaad uit de parkeervak mogen rijden.
Is op Fiorano ook? Of ga je alleen
op straat? Nee, het is in Nederland. Ze zijn op een soort tour. En het gaat niet, ik vrees dat het niet heel spectaculair wordt, hoor. We gaan van Ermelo, vraag niet waarom, maar we gaan van Ermelo naar ergens anders rijden in Nederland. Dus het wordt geen filmpje met burn-outs en dat soort dingen. Maar aangezien auto 2 miljoen zonder belastingen kost, ja, is dat misschien maar goed ook.
Ja, even ik bedoel, ja, het is heel erg voor de mensen in Oost-Nederland. Maar Ermelo, is het heel in de buurt van Enschede of niet?
Ja, dat ligt redelijk in de buurt van Enschede.
Nou,
ja.
Misschien vandaar. Daar hebben we natuurlijk, sorry, ik kan even niet aankomen. Een van de 2 Ferrari dealers van Nederland zit daar. Dus dan zal dat wel de reden zijn. Dat ze denken in Enschede, god, hoe heet die nou? Nou, kan even niet opkomen. Excuses aan het bedrijf. Noem ze de volgende keer. Maar dat is denk ik, nou ja, maar in de stad bij ons is niet. Dus in Ermelo zit nog een leuk restaurant met een grote open parkeerplaats. Dus dat zal denk ik misschien wel zijn.
Maar goed, leuk dat we erbij zijn.
Ja, en dat is wel een auto die je niet snel nog een keer...
Nee, die gaat wel op het lijstje met... als ik ooit mijn memoires nog een keer schrijf, dan komt
maar
die kijk,
maar je zegt inderdaad LaFerrari. Maar hij heeft alleen de V12. Hij heeft niet dat hybride systeem,
nee,
volgens mij.
Nee, het is de LaFerrari zonder hybride systeem.
Gaaf, man.
6,5 liter V12.
Nou, leuk. Oh, nou, en dat is... Niet, jezelf, het is pas na de volgende
keer. Ja, het is net na de volgende podcast. Het is 11.
Je wou gewoon even van, dus hij hoort eigenlijk niet eens op de lijst nu. Van, ja, hij is net binnen, maar anders had hij nooit. Maar je wou gewoon even mij invrijven van, ik ga dit nog even.
Ja, nee, okay. Ja. Eén dat. Want ik hou wel van een beetje one-upen. Maar twee, ik ben ook echt wel trots dat we als Autoweek, weet je, voor dit soort dingen worden uitgenodigd. Want dat betekent gewoon dat we ertoe doen.
Ja.
En dat vind ik gewoon mooi. Daar ben ik gewoon trots op.
Nou, dat herken ik. Dus. Ik bedoel, dat is ook wel veranderd de afgelopen 10 jaar, zeg maar. Toen wij begonnen en versus nu is wel het veranderd in het uitdaging.
Ja, zeker.
Beleid
en dat zegt niks, maar dat heeft gewoon te maken met...
Dat zegt wel iets.
Nou, het zegt niet, het is niet... Ik bedoel het niet als een sneer naar de mensen die er toen zaten. Zo bedoel ik het meer.
Oh, nee. Maar okay,
we hebben gewoon een naam opgebouwd.
En, ja, en ja, daar hebben ook die mensen die toen zaten, hebben daar meegeholpen. Precies. Ja, zeker.
Aan bijgedragen, maar dat we steeds meer... ook voor dat soort dingen worden uitgenodigd.
Ja, voor de echt unieke dingen. Ik bedoel, ik weet dat ik bij Bugatti was nu... Precies. Net voor corona, om te rijden met de Chiron Sport. Was ik daar ook alleen... En dacht ik wel, ja, dit is wel echt niet alleen voor mij once in a lifetime... maar ook voor Autoweek echt wel special dat wij hier gewoon zijn als enige.
Ja, voelt toch spelen in de Champions League.
Ja.
Je hoeft hem niet te winnen, maar...
Nee, je kwalificeert je. En je komt net voorbij de poolfase ook nu. Ja, ook wel overwint er eindelijk.
En net als je denkt dat het echt leuk wordt... dan vlieg je eruit met 2-0 tegen FC Malmo of zo.
Nou, noem het even snel of niet. Anders lopen we helemaal uit. En dan haken luisteraars weer af. Maar ook nog een leuk dubbeltestje van Stefan. Die gaat namelijk 911 Turbo S Cabrio ophalen. Want hij heeft de nieuwe SL63. En erg nieuwsgierig. Want die auto volgt eigenlijk nu de AMG GT op.
Roadster?
Die volgt hij op, terwijl de AMG GT was eerst de opvolger van de SL. Ja. Eigenlijk meer van de SLS.
SLS.
Dus ja, ik ben benieuwd hoe ze die auto nu plaatsen.
Ik ook.
Gewoon als de oude SL of hem was sportief.
En hij wordt nu echt ontwikkeld door AMG, in plaats van dat de SL ontwikkeld wordt door Mercedes en dat AMG er nog wat van mag.
Dus het is altijd van AMG, zeg maar.
Ja. Ja. Dus ik ben echt wel benieuwd. Ik denk dat de 911 Cabriolet nog nooit zo'n sterke SL tegenover zich heeft gehad.
SL zeker niet. Ik vond de AMG GT in iets als de GTC-uitvoering zo wel een goede auto, hoor. Maar dat is natuurlijk geen SL, dus
ik wou niet zeggen dat inderdaad is niet iets wat mijn punt zou ontkrachten. Maar los daarvan vond ik de GT, ondanks dat die GT heette, was hij veel dingen, maar geen GT.
Nee, maar een sportwagen,
was dermate hardcore.
Maar het schijnt dat 911 dat ook wel is, een sportwagen, toch?
Ja, maar nou, dat zeg ik wel. Nee. Nee, 911 Carrera vind ik...
Je vindt dat geen sportwagen?
Nee, dat vind ik eigenlijk meer een GT sinds.
Nee, daar ben ik totaal mee oneens. Ik vind dat hij heel goed als een GT kan presteren. Maar het is natuurlijk gewoon... dat is een leuke... Marco Gorter vindt de 911 geen sportwagen meer, zo.
Nee, dan moet je naar ja, dan moet je naar iets van een Carrera GTS of zo.
Nee,
een turbo?
Een basis Carrera. Een 911 Turbo vind jij geen sportwagen? Nee, dat kan je op het circuit, kan je de partij mee... Het is... Nee, joh.
Nee, niet als cabriolet, nee. Ik heb het over het cabrio, ik heb het niet over, de coupé.
Met een cabrio snap ik je punt. Oké, laat ik dan zo. Ik weet niet of ik het mee eens ben, dan moet ik even laten bezinken.
Weet je wat, we gaan het hier de volgende keer een keertje over hebben.
Misschien
dat we dan wel gereden hebben met die auto's.
Misschien ook Steven even uit kan die vertellen wat hij ervan vond. Dat is wel leuk. Nou, leuk, met deze ruzie sluiten we af voor deze week. Heb jij nog een vraag, jij stomme Marco?
Nee, ik wou zeggen, ik durf niks meer te zeggen.
Mooi. Dank voor luisteren jullie allemaal. Laat vooral even een review achter als je luistert via de Apple app of via Spotify. Zowel een tekst als met 5 sterren, want het helpt ons erg op weg. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Dag.
Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij je in de buurt.
Maxima, hier is Willem-Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama,
het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.